Goedendag en welkom bij De Internist, de Nederlandse podcast voor interne geneeskunde voor medische professionals, studenten en iedereen die geïnteresseerd is in klinische geneeskunde. In elke aflevering zullen we met vooraanstaande experts en specialisten de diepte induiken in een medische casus of onderwerp. Ik ben Rahaf.
En ik ben Henry.
Wij zijn geneeskundestudenten uit Amsterdam en nemen je graag mee op reis door de complexe en fascinerende wereld van de klinische redenering. Vandaag hebben we Dr. Lia van Zuylen bij ons. Dr. Lia van Zuylen, MD-PhD, is sinds 2020 hoogleraar op de Curia Leerstoel Klinische Palliatieve Zorg in Amsterdam UMC. Ze is lid van het consultatieteam Palliatieve Zorg, Palliatieve Supportteam en van het dagelijkse bestuur van het expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam. Ze was voorzitter van de herziening van de Nederlandse richtlijn zorg in de stervensfase. Haar onderzoeksfocus ligt op de symptoombestrijding in de palliatieve fase en op zorg rond de stervensfase. Op internationaal gebied is ze lid van het International Collaborative for Best Care for the Dying. Ze heeft ruime ervaring in deelname aan nationale en internationale studies en heeft meer dan 90 peer-reviewed artikelen gepubliceerd. Ze was co-promotor van 5 promovendi en promotor van 2 promovendi en is tegenwoordig promotor van 6 promovendi. Welkom.
Dankjewel.
Ja, welkom. Ik wil eerst beginnen met een paar vragen over uzelf. Waarom bent u palliatief oncoloog geworden?
Ik denk dat ik allereerst internist-oncoloog ben die vanuit mijn vakgebied aandacht besteedt aan palliatieve zorg als een opdracht om dat verder te ontwikkelen. Waarom ik dat ben geworden, ik denk dat palliatieve zorg eigenlijk voor iedereen die zich bezighoudt met interne oncologie een heel belangrijk onderdeel is van het vakgebied. Dat we daar extra mensen hebben die daar extra aandacht aan besteden, heeft te maken dat het soms complexe situaties zijn. En het is een voorrecht om in een academische setting ook mee te kunnen helpen aan het verder ontwikkelen van de palliatieve zorg en het neerzetten van de palliatieve zorg voor zowel arts, zodat het een vertrouwd onderwerp wordt voor zowel artsen als verpleegkundigen. Het ligt mij. Het is natuurlijk een vakgebied waarbij je het leven omarmt en uiteindelijk dat vooral doet in de wetenschap dat het leven ook eindig is. En ik denk dat dat een hele mooie dynamiek teweeg brengt waarin je veel kunt betekenen voor patiënten.
Ja, zeker.
Ja. En dan nog een vraagje. Heeft u een boek of een film in de laatste tijd gezien dat ik aanbeleef aan de luisteraars?
Op dit moment ben ik lessen aan het lezen van Lessons, kan je ook zeggen, van Ian McEwan. Boek waarin hij aan de hand van een persoonlijk verhaal ons meeneemt door de recente geschiedenis van West-Europa. Okay. En Oost-Europa trouwens, maar van Europa kan ik dat misschien beter zeggen. Een hele mooie film die ik recent heb gezien is de film The Oak Tree van Ken Loach. Een hele bekende Engelse regisseur die ook in zijn nadagen zit, maar heel sociaal betrokken. En dat gaat over de vluchtelingencrisis met Syrië en vooral over het opvangen van vluchtelingen in gemeenschappen in West-Europa. En waar dan natuurlijk toch heel vaak het risico is dat de minst draagkrachtigen daarmee worden belast. En wat dat teweeg brengt.
Prachtig.
Ja, dat is heel leuk, ja.
Dus je moet op mijn lijstje zetten dan.
Ja, zou ik zeker doen.
Op de mijne, inderdaad.
Oh, er is één film die ik ook in het kader van palliatieve zorg heel erg graag wil aanraden. En dat is de film The Blue Kaftan. En dat is een Marokkaanse film. Een heel klein verhaal. 3 acteurs, 2 acteurs en 1 actrice. En zeer rakend aan palliatieve zorg. Zeer rakend ook aan palliatieve zorg voor niet-westerse migranten. Maar het speelt zich af in Marokko, waar ik echt naar zat te kijken. Het is echt een hele mooie film. Ja. En wat ik daar heel mooi in vond, is dat daar de dokter op een gegeven moment kon zeggen tegen de echtgenoot: ze heeft lang genoeg gestreden. En dat is iets wat ik zo graag vaker zou willen kunnen zeggen, ook aan mensen met een migratieachtergrond en waar we lang niet altijd de ruimte voor krijgen.
Ja.
En dat maakt dat ik wel dacht, hoe kan dit nou? Dat ik hier zoveel mee worstel. Zeker in Amsterdam, moet ik zeggen. En dat het hier door deze dokter in Marokko gewoon gezegd kan worden.
Ja, ja. Fascinerend eigenlijk. Ja.
Maar dat is maar een stukje van het verhaal, maar het is echt een hele mooie film.
Ja, ja.
De Blue Kaftan.
De Blue Kaftan.
Ja, die okay, zet ik
we zetten een link in de description in ieder geval.
Zeker. Zo. Ja. Ja.
Zullen wij beginnen met de casus?
Yes, het gaat om Janice. Janice woont thuis met haar man en twee zoons van 18 en 15 jaar oud. Ze werkte voorheen als bankmedewerker totdat ze te ziek werd om te werken. Janice bracht veel tijd door in bed. Haar man Johan werkt lange uren in zijn landschapbedrijf en leek moe en angstig. Janice's zus Kate woont in de buurt en spendeerde veel tijd in het huis van Janice terwijl Johan aan het werk was. Janice's twee zoons waren druk met school en sport en hielpen niet veel in het huishouden. Johan merkte op dat het leek alsof de jongens bijna nooit meer thuis waren. Janice is een 48-jarige vrouw die is opgenomen op de afdeling oncologie met symptomen van darmobstructie. Ze meldt in 3 dagen gedurende geschiedenis van onbeheersbare misselijkheid en braken en intermitterende krampende buikpijn, beoordeeld als een 8 op een schaal van 0 tot 10. Haar eetlust is zeer slecht en in de baardagen voor opname nam ze alleen slokjes vloeistoffen. Haar laatste stoelgang was 5 dagen voor opname. Normaal gesproken ontlastte ze zich om de baardagen. Ze is extreem zwak en moe. Janice wordt vergezeld naar het ziekenhuis door haar man en zus. Janice werd 2,5 jaar geleden gediagnosticeerd met de stadium 4 eierstokkanker. Ze onderging chemotherapie waar ze goed op reageerde. Na 3 kuren volgde een operatie en opnieuw chemotherapie. Toen ging het een hele periode goed met haar. Een CT-scan van het abdomen en bekken toonde uitgebreide peritoneale metastase, nieuwe leverlesies en ascites. Haar oncoloog raadde opnieuw chemotherapie aan waar ze opnieuw goed op reageerde. Helaas komt ze nu 4 maanden na de laatste chemotherapie met opnieuw klachten die duiden op de progressie van de ziekte en is in matige conditie bij misselijkheid en braken en buikpijn. Er zijn ook aanzienlijke leverfunctiestoornissen. Er wordt een nieuwe CT-scan gedaan waarop progressie wordt gezien, onder andere groei van de levermetastase.
Ja, zo best veel informatie om te beginnen, maar ik wil eerst beginnen met een beetje de timeline bedenken. Waar in het verhaal van de patiënt komt u als palliatief arts in voor de patiënt?
Ja, ik denk dat wat ik nogmaals heel erg graag wil benadrukken is dat palliatieve zorg niet iets is wat voorbehouden is aan een enkele dokter, maar dat iedere dokter die te maken heeft met mensen met een levensbedreigende ziekte of een kwetsbaarheid, hè, want ouderen, kwetsbare ouderen vallen ook onder de definitie voor palliatieve zorg, heeft de opdracht om kennis te hebben van palliatieve zorg en met de patiënt in gesprek te gaan over wat belangrijk is voor de patiënt. Wat zijn de wensen, wat zijn de normen en waarden en wat is voor iemand nog belangrijk. Dus dat is niet heel specifiek dat je daar een aparte palliatieve zorgdokter of een apart palliatief team op dat moment al nodig hebt. Wat ik in de situatie van Janice heel belangrijk vindt, is op het moment dat zij zich presenteert met haar ziekte, met de eierstokkanker, de allereerste keer dat ze daarmee komt, is er al sprake van een uitzaaiing in een orgaan. Dat kan de lever zijn, maar dat is waarschijnlijk niet zo heel waarschijnlijk geweest op dat moment, maar het kan ook de longbladen zijn, waardoor haar ziekte als een stadium 4 is geduid. Hè. Dus het is meer dan alleen ziekte in de buikholte, wat bij eierstokkanker natuurlijk al heel snel aan de hand is. Dan weet je eigenlijk al vanaf het begin dat de kans dat je haar zult genezen heel klein is. Dat de behandeling die ze heeft gehad met de chemo, de operatie en opnieuw chemotherapie, daarvan hoop je nog een beetje dat je haar kunt genezen. Maar die kans ligt echt rond de 10%, max 15%. En eigenlijk ga je ervan uit dat je haar niet zult genezen, maar dat je wel het interval van de ziekte zo lang mogelijk, hè, dus de tijd om te leven zo lang mogelijk kunt maken met deze behandeling. Dus het feit dat zij 2 jaar na die einde van die primaire behandeling haar ziekte terugkrijgt, is dan niet heel verrassend. Dat bespreek je dus eigenlijk al in die eerste fase. Hè, dat je wel hoop hebt. Je wil ook mensen niet de hoop ontnemen. Maar je wil ze ook de realiteit niet ontnemen. Dus je bespreekt al, dit is een ziekte waarvan de kans groot is dat die terugkomt.
En als u kijkt naar de eierstokkanker, wat met eierstok maakt het zo'n uitdaging om dan te behandelen of zo ingewikkeld?
Of nou, kijk, het probleem is, eierstokkanker geeft misschien juist wel laatklachten, hè, want het ontdekken van de ziekte is vaak laat, omdat er heel veel kan gebeuren in de buik zonder dat je er last van hebt. Er kan een heel kind in, zeg maar, altijd. Dus, maar op het moment dat je komt, heb je wel vaak heel veel klachten. En vaak is dat je buikpijn hebt, dat de buik bol is geworden, dat er vocht in de buik zit, dat er ascites is en dat je gewoon niet meer kan eten, dat je minder energie hebt, noem maar op. Dus het is wel heel duidelijk direct de kwaliteit van leven verminderend. Het mooie tussen aanhalingstekens, hè, van eierstokkanker, want het is natuurlijk niet mooi, maar het goede kant is dat het heel gevoelig is voor chemotherapie. Dus we kunnen met chemotherapie heel veel bereiken. Het is eigenlijk een van de weinige groepen kankers waarbij ik tegen de patiënt durf te zeggen, u wordt niet zieker van de chemotherapie, u wordt beter. Hè? U krijgt minder klachten door de chemotherapie en vaak al best snel. Hè, dus de ziekte wordt goed teruggedrongen door het starten van chemotherapie. En daarmee verbeter je de kwaliteit van leven.
Ik was best geïnteresseerd in die discussie. U heeft al gezegd over, oké, het is best belangrijk om realistisch te zijn. Maar hoe ga je om met zo'n discussie? Omdat ik kan wel voorstellen dat om te beginnen met een discussie over, oké, misschien ga je dood van deze ziekte, is lastig.
Ja, dat is ook zo. Hè? Dus dat is ook een beetje voelen, hè, hoe je daar de ingang krijgt bij de patiënt. En je doet het ook niet alleen. Hè? Zeker eierstokkanker, maar heel veel vormen van kanker behandelen we natuurlijk in een multidisciplinair verband. En vaak hebben mensen al wel wat informatie gekregen, in dit geval door de gynaecoloog. En zijn er al dingen, ja, zeg maar, voorgesorteerd, waardoor je dit soort zaken toch makkelijker bespreekbaar kunt maken. En natuurlijk is, je bouwt een contact op met de patiënt. En aan één kant zeg ik altijd, je moet ook niet in elk bezoek weer een nieuw stukje informatie geven. Soms werkt het beter om alle informatie die er is in één keer te geven en dan later stukjes te herhalen. Want als je natuurlijk elk gesprek nog een stukje extra geeft en nog een stukje minder leuk maakt, dan worden mensen, krijgen ook niet veel vertrouwen. Dus ik probeer toch wel de dingen in een eerste gesprek de lijnen uit te zetten. Ja, en daar nog wel ook te gaan voor de hoop die er ook is.
Ja, want ik vroeg me af inderdaad, hoe gaat u dan met die verwachtingen van de patiënt? Want de patiënt verwacht niet dat zij door dus die klachten dood zouden gaan.
Nou, kijk, je bespreekt wat je kunt doen. Hè, dat chemotherapie een heel goed effect kan hebben. Je start met de chemotherapie, de operatie gaat gebeuren. Je hakt uiteindelijk natuurlijk, je zet in een eerste gesprek dingen een beetje breed neer, zonder al te veel details. Misschien al te veel detail afhankelijk. Als mensen vragen stellen, geef je daar antwoord op. En dan zeg je, ja, dan ga je het een beetje in stukken hakken. Hè? Dus je gaat dat traject in, de mensen reageren, ze gaan geopereerd worden, ze krijgen weer chemotherapie. En dan komt het moment dat de chemotherapie klaar is. En dan gaan mensen naar een controle één keer per 3 maanden. Dan worden ze ook een beetje, dat voelen ze ook zo, dan worden ze een soort losgelaten. Maar daar komt vaak het punt aan bod. En hoe gaat u me dan controleren, dokter? Ga ik elke 3 maanden een CT krijgen? Of ga ik elke 3 maanden lab krijgen? En daar bespreek je dan dat je dat niet doet, omdat het terugkeer van de ziekte wil je pas weten als er klachten zijn. En dat is wel een gesprek waar ik altijd even de tijd voor neem en het ook vaak niet in één keer probeer te doen, zodat mensen snappen, want je neemt ze eigenlijk mee in onze denkwijze, dat ze begrijpen waarom er niet standaard een CT en waarom er niet standaard lab wordt gedaan. En dat stukje uitleggen, dat raakt wel heel erg aan de verwachtingen. En dan natuurlijk zeg je, ik hoop dat u nooit klachten krijgt, maar we hebben al eerder besproken, de kans dat deze ziekte terugkomt is aanwezig. Het is vroeg genoeg om dat te weten als u klachten heeft. En het is vroeg genoeg om het dan te weten om twee redenen. 1. Ik laat u geen dag langer leven als ik u eerder dan de klachten behandel. En anders gezegd, de tijdwinst in het leven zit er juist in zolang ik niet hoef te behandelen. En het andere is dat ik dat bij eierstokkanker ook zo kan doen, omdat het een ziekte is die heel goed reageert op chemotherapie. Dus ik kan ook wachten tot er klachten zijn, want op het moment dat er klachten zijn, weet ik dat er een goede kans is dat ze weer effect hebben op de chemotherapie. Dus bij andere vormen van kanker ligt dat anders. Ja. Dus ik spits het nu wel een beetje toe op eierstokkanker.
Ja, het is best interessant, omdat als ik ben behandeld, ik zou wel heel veel willen checken en alles is terug. En ik zou
zien. Nou, maar dat is een goede opmerking die je maakt. Dat is natuurlijk heel erg de drive van mensen. Heel erg gevoel van mensen. Want mensen zeggen dan ook vaak, ja, maar de eerste keer heb ik het ook niet gemerkt. Ik zeg, ja, maar de eerste keer hoop je natuurlijk een ziekte in een heel vroeg stadium te ontdekken. Want hoe vroeger, hoe meer kans je hebt dat je iemand nog geneest. Als je de behandeling hebt gegeven waarmee je genezing wil bereiken en dan komt de ziekte toch nog terug, dan weet je dat je iemand nooit meer zult genezen.
Ik vind het wel heel mooi hoe u het brengt inderdaad, want dan zou je wat weerstand verwachten, maar op de manier wat hoe u het brengt, is het wel heel anders.
Dat vind ik mooi dat je dat zegt, want ik...
Ja.
Maar het is natuurlijk wel heel erg voelen hoe je dit... En aan de andere kant zeg ik ook altijd, mensen weten echt wel waar dingen staan. En je moet mensen daar ook serieus in nemen. Je mag ze ook meenemen in ons denkpatroon. Als je maar blijft aansluiten op wat zij aangeven.
Een andere vraag over de chemotherapie en die periode, zeg maar, die ertussen is. Bij haar was het heel kort.
Ja.
Dat was die 4 maanden, 3 maanden. Maar wat is dus de, zeg maar, de termijn die gehanteerd wordt? Of hangt dat heel erg van de patiënt af?
Dat is een hele goede.
Ja.
Hele belangrijke vraag. Kijk, ik schet het nu een beetje zwart-wit. Hè, van zo, er zal geen effect meer zijn op chemotherapie. De kans is ook echt groot dat dat er ook niet meer is. We houden vaak een termijn van 6 maanden aan. Dus langer dan 6 maanden blijf je bij eierstokkanker platinum gevoelig heten. Korter dan 6 maanden, dan ben je niet meer platinum gevoelig. En dat heeft natuurlijk, dat is natuurlijk nooit zo zwart-wit op die 6 maanden. Ja. Maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat als je snel na je laatste chemotherapie de ziekte terugkrijgt, dan heb je waarschijnlijk te maken met een populatie cellen die minder gevoelig zijn geweest voor die chemo.
Nou ja. Ja.
En dan zou je ook onder je chemo zeer waarschijnlijk al weer toename van de ziekte hebben gemerkt.
Ja. Ik had dan een vraag over in de casus waar de man is best overbelast. De kinderen zijn niet vaak thuis voor en redden. Welke rol speelt de familie in de behandeling van de patiënt? En hoe ga je met de familie ook communiceren die verwachtingen?
Nou, gelukkig komen de meeste mensen met elkaar op een spreekuur. Vaak de partner, soms komt er een ander familielid mee. Dus je bespreekt dit eigenlijk waar andere mensen bij zijn. In opzet, of tenminste, ik neem de partner eigenlijk altijd mee in dit verhaal. Want het is ook daar zit, ik zeg ook wel eens de patiënt. En in dit geval is dat natuurlijk altijd een vrouw. Die voelt natuurlijk haar lijf. De man die ernaast zit moet... Ja, die heeft eigenlijk geen referentiekader. En die stellen ook vaker nog de vraag, moet er geen CT en moet er geen lab? Want dat geeft een soort houvast. Dus je neemt niet alleen de patiënt mee, je neemt het hele systeem om de patiënt heen mee. En daarnaast, deze vrouw is natuurlijk 2 jaar geleden, waren de kinderen nog 2 jaar jonger. Kijk je, is er nog andere vormen van ondersteuning nodig? Al in die fase, ook in de fase waarin je nog gaat voor een maximaal resultaat en misschien zelfs wel genezing, kijk je toch of je met medisch maatschappelijk werk nog verder ondersteuning kunt geven. Misschien even nog een kort moment tussendoor. Dus je bespreekt een aantal dingen bij die eerste presentatie, de primaire ziekte noemen we dat dan. En dan heeft zij dus 2 jaar later ziekte terug. Nou, dan weet je dus, ik zal u niet genezen, maar we kunnen met chemotherapie u gaan behandelen. Maar er is een eindigheid aan het traject wat we hebben. Daar heb je het dan met elkaar over. Je gaat opnieuw voor die behandeling en ze had opnieuw een goed effect op de behandeling, waar je dan allemaal heel blij mee bent. En dan vervolgens ga je weer wachten. Proberen iemand de kans te geven haar leven weer, ja, te leven. En dat is een belangrijke opdracht die je mensen, of een moeilijke opdracht die je mensen meegeeft. Hè?
Ja.
Ja, leef elke dag. We zijn allemaal mensen van elke dag. En niet, we weten allemaal niet of we er morgen nog zijn. Maar als je natuurlijk kanker hebt gehad of kanker hebt, dan is dat nog veel lastiger om dat natuurlijk goed te kunnen doen.
Ja. De specifieke terminologie die u gaat gebruiken en het praten over doodgaan met patiënten?
Ik denk de allerbelangrijkste manier is kijken waar de mensen mee komen. Welke vragen hebben mensen zelf? Want nogmaals, ik neem mensen altijd heel serieus. En mensen hebben, geneeskunde zeg ik wel eens, is niet zo moeilijk. Met je boerenverstand kan je ook heel veel bedenken. En dat bedenken mensen natuurlijk ook. Hè? Mensen zijn niet dom, ze weten waar ze staan. En ze geven dingen aan, ze vragen soms heel concreet dingen, soms vragen ze dingen tussen de regels door en soms vraagt de partner iets. En je probeert te voelen, wat speelt er en waar moet ik op inspelen? Heb je bepaalde woorden? Nou, niet per se. Ik noem het beestje dan wel bij de naam. We kunnen u niet meer genezen, dus u gaat op enig moment dood aan deze ziekte. Want er zit ook nog wel een gat voor mensen tussen niet meer kunnen genezen en uiteindelijk doodgaan aan de ziekte. Dat is niet een vanzelfsprekendheid. Voor ons wel, maar voor de patiënt niet. Dus ik benoem het beide. We kunnen u niet genezen en daarmee betekent het dat er een moment komt dat ik ook geen behandeling meer heb waarmee de ziekte teruggedrongen kan worden en dat u gaat overlijden aan de ziekte.
En hoe vaak herhaalt u eigenlijk die zin van de realiteit laten zien aan die patiënt van op een gegeven moment gaat u dood? Moet dat heel vaak herhaald worden? Of?
Nou, er is niet een wet van mede en pers hoe vaak. Nee, het is natuurlijk niet iets wat je elke bezoek opnieuw iemand door de strot gaat duwen. Echt niet.
Mm-hmm.
Ik denk op de cruciale momenten. En daarom wilde ik even nog terug naar dat moment dat ze de eerste keer de ziekte terugkreeg. Dus op de momenten dat iemand terugkeer van ziekte heeft of al gekende ziekte heeft die dan weer toeneemt. Dus ook al heb je op dat moment nog een ziektegerichte behandeling, dus chemotherapie te bieden.
Ja.
Dan benoem je dat kan en dat je weer opnieuw hoopt dat de tijd, dat er effect zal zijn. Dat is natuurlijk de eerste stap. En als er effect is, dat effect weer langere tijd gaat aanhouden. Maar dat er ook ooit een moment komt dat je geen behandeling meer hebt. En of je dat nou altijd keihard in deze woorden zegt, of dat je dat iets anders doet. Ja, dat loopt ook een beetje zoals het loopt. Maar het zijn wel de cruciale, hoe noem je dat, de kernmomenten waarin je dat soort dingen met elkaar bespreekt. En natuurlijk elk moment dat een patiënt zelf met vragen zit.
Ja, inderdaad.
Dat is ook belangrijk.
Zal ik het tweede stuk doen? Oké. Gezien het korte interval sinds de laatste chemotherapie was de kans op opnieuw respons op chemotherapie klein. Er werd gesproken over opname in een hospice, maar ze stelde dit uit zeggen dat ze uitkeek naar de middelbare schooldiploma-uitreiking van haar zoon over 4 maanden. Het lichamelijk onderzoek van mevrouw, het is een zieke vrouw, het maag-darmonderzoek laat eigenlijk een sterk opgezwollen buik zien en pijnlijk bij lichte palpatie, maar geen rebound pijn. Voelbare massa's in alle 4 de kwadranten, buikhuid strak met strié en opvallend verwijde aderen, goed genezen litteken in het midden, darmgeluiden zijn hypoactief en bij percussie over de buik hyperresonant, positieve vochtgolf en verschuivende doffe toon voor ascites werden waargenomen, rectaal onderzoek negatief voor impactie, ontlasting negatief voor occult pijn, occult bloed, genito-urinair, kleine hoeveelheden donkergele urine uitplassen. Diagnostiek, CT van het abdomen en bekken bevestigde uitgebreide metastasering met de nieuwe rechter longnodule, rechter mesenteriale massa en verwijderde dunne darm, verdacht van obstructie en levermetastase. Witte bloedcellen waren 3,2, hemoglobine 9,1, hematocriet 45%, natrium 145 en kalium 3,4 en creatinine 150.
Zijn er dingen in deze waarde en onderzoek die springt uit als belangrijk voor de behandeling van deze patiënt op dit moment?
Nou, ik denk dat het buikonderzoek is natuurlijk heel duidelijk. Hè. Deze vrouw heeft last van ascites. Het is heel duidelijk dat ze gedehydreerd is bij een hoge creatinine. Dat klopt bij het feit dat ze misselijk is, braakt en ze heeft geen ontlasting. En dat zijn tekenen voor een ileus als je daarbij ook nog hoogklinkende peristaltiek hoort. En dat wijst allemaal op progressie van ziekte. Dat wordt ondersteund door de ascites en uiteindelijk door de CT.
Vanwege het progressieve karakter van haar kanker, ondanks meerdere keren chemotherapie in combinatie met de slechte algemene conditie, werd een palliatieve aanpak aanbevolen met medicijnen om symptomen te beheersen. De medicatie waren metoclopramide 20 mg IV 4-maal daags en dexamethason 8 mg IV 1-maal daags werden gestart, naast IV hydratatie. Ook werd morfine 5 mg IV elke 3 uur voorgeschreven voor pijn. In de volgende 3 dagen verbeterde Genesis misselijkheid, braken en buikpijn en kon ze slokjes vloeistoffen nemen en kleine hoeveelheden voedsel eten. Ja, hoe gaat u namelijk om met het balans eigenlijk van medicatie geven en de kwaliteit van leven die de patiënt dan aan overhoudt?
Nou, ik denk dat je hebt nu iemand met een ileus waarbij ascites aanwezig is bij peritoneale metastase. Ik mis in het rijtje even de ascitespunctie, want ik denk dat dat ook nog wel aan de orde zou zijn om vocht te laten aflopen. En je hoopt dat je de darmen door ze rust te geven, door vocht via een infuus te geven en ondersteuning van medicatie, dat je de darmen weer net een beetje zelf hun weg weten te vinden. Dat is heel belangrijk voor de kwaliteit van leven. Dus medicatie geef je met als doel verbetering van de situatie te brengen, zonder dat je iemand beter in de zin van genezen wil, maar wel beter maken in de kwaliteit van leven. En als het maar enigszins lukt om weer in ieder geval wat intake mogelijk te maken, heb je wel heel veel gewonnen. Want anders zit je vast. En anders moet je de hele moeilijke afweging maken. Je weet, ik weet niet of we daar al zijn, maar we kunnen deze vrouw niet opnieuw met chemotherapie behandelen, omdat de kans dat gaat werken laag is en ze ook in de conditie heel slecht is op dit moment. Dus eigenlijk heb je geen andere mogelijkheid meer om haar te ondersteunen dan de symptomen te ondersteunen. Als je de darmen niet op gang brengt, kom je in een hele moeilijke positie met het afwegen. Moeten we dan kunstmatig vocht blijven geven? Of doen we dat niet, waarmee iemand natuurlijk vrij korte levensverwachting heeft.
Ja, en dan, ik kan me voorstellen, er zijn heel veel verschillende symptomen, ze zijn divers en ze hebben een verschillende effect op de kwaliteit van leven. Hoe ga je om met prioriseren van de symptomen en wat behandel je het eerste of hoe ga je beslissing maken met wat is belangrijk?
Uiteindelijk is wat belangrijk is waar de patiënt het meeste last van heeft. Ik denk dat we dat voorop moeten stellen, maar natuurlijk hebben dingen ook met elkaar te maken. Als iemand veel ascites heeft en buikpijn heeft, dan is een ascitespunctie eigenlijk gewoon het eerste wat heel goed kan helpen. Dan hoef je misschien, kan je dan zelfs wel morfine vermijden. Dus iemand heeft pijn en dan zeg ik ga de ascites draineren, omdat dat is waar uw pijn door veroorzaakt wordt. Dus je probeert te kijken, nou die misselijkheid en braken is en het niet kunnen poepen is natuurlijk een heel essentieel zaak, wat ik net zei. Omdat als het lukt dat iemand nog wat intake heeft, dan is het natuurlijk toch veel fijner dan is er nog even tijd van leven voor alle dingen die er misschien ook nog moeten gebeuren. En vermijd je ook een moeilijke beslissing over, moet je nog kunstmatig vocht gaan geven? En eigenlijk ben je daar terughoudend in, tenzij er nog iets is wat overbrugd moet worden. voor deze vrouw zou kunnen gelden. Ik wil nog het afstuderen van of het middelbare schooldiploma van mijn zoon zien. Maar dan is 4 maanden wel een hele lange tijd. Of je dat gaat halen. Nou, dat zijn alle afwegingen die je meeneemt. Dus je neemt puur de lichamelijke zaken mee in je afweging. Maar je neemt ook een beetje mee. Wat is nog voor deze patiënt op dit moment heel belangrijk om te kunnen beleven, mee te maken, om te kunnen bereiken. En natuurlijk, wat is dan nog realistisch? Dat speelt ook
op. Ja.
Ja, dat is zeker belangrijk.
Eigenlijk hebben wij dan 2 vragen. Deze patiënt, ik kan me voorstellen, heeft best veel pijn. Hoe ga je om met de bestrijding van de pijn? En dan de tweede vraag is ook, wanneer begint het palliatieve team aan het werken met de patiënt?
Ja, nou, 2 goede vragen. Kijk, pijnbestrijding is denk ik heel belangrijk op het moment dat mensen toch blijven. Je hebt bij deze vrouw een ascituspunctie gedaan, maar desondanks houdt ze pijnklachten. En dan hebben we de zogenaamde WHO pijnladder. We beginnen altijd met paracetamol. Als dat onvoldoende is, dan kan je daar een NSAID aan toevoegen. Maar dat wil je bij haar liever niet, want ze heeft dan verminderde nierfunctie die weliswaar wat bijgetrokken is na vocht geven, maar toch niet meer helemaal goed hersteld is. En dan is eigenlijk de volgende stap naar opioïden. En dat geef je echt opgeleide van de pijn in de zin, je start 2 keer per dag met een langwerkend preparaat in een wat lage dosering. En je geeft er altijd kortwerkende preparaten erbij, zodat je kunt gaan uitvinden op welke dosering iemand ongeveer, of dat iemand moet gaan uitkomen. He, dus je start met 2 keer per dag 5 milligram en zo nodig 5 milligram erbij. Gebruikt iemand standaard per dag 4 zo nodig kortwerkende medicatie, opioïden, dan kun je dus al omhoog gaan naar 2 keer 10 milligram. En ondertussen, als je op een gegeven moment op een beetje status quo bent uitgekomen, iemand heeft de staat goed ingesteld en heeft af en toe nog een rescue nodig, je blijft altijd iemand kortwerkende morfine geven in zijn broekzak, zeg ik altijd. Die neem je niet op vaste tijden, maar die neem je als je het nodig hebt. En heb je het te vaak nodig, dan gaat de onderhoudsdosering omhoog. Dus zo ga je daar een beetje mee om. En wat ook nog belangrijk is, is bij pijnbestrijding, het is niet of-of, maar het is en-en. Dus paracetamol start je mee en je voegt er dan, als dat onvoldoende is, morfine aan toe. Dus het is niet, dan stopt de paracetamol, maar het voegt toe omdat je dan toch met minder hoge doseringen van de opioïden uit kunt komen. Het palliatief team, hè? We hebben in Nederland het beleid dat iedere zorgverlener die werkt met mensen die kunnen komen te overlijden aan hun ziekte, bazaal palliatieve zorg moet kunnen verlenen. En dat maakt vervolgens dat je een afspraak ook hebt, wanneer vraag je dan wel een palliatief team erbij? Wanneer doe je wel een beroep op mensen die zich meer gespecialiseerd hebben in palliatieve zorg? We hebben in Nederland niet een beroepsgroep die alleen maar palliatieve zorg doet. Het zijn altijd mensen die een ander specialisme als specialisme hebben. Zoals ik als internist, oncoloog, werk en dan nog een extra aandachtsgebied voor palliatieve zorg heb. Zo heb je dat bij de anesthesiologen, bij de specialisten ouderengeneeskunde, bij de huisartsen en natuurlijk ook bij de verpleegkundigen. En in de situatie van complexere problematiek, die kan zowel liggen op het vlak van lichamelijke symptomen als op het vlak van psychische problematiek, sociale problematiek of vragen rondom zingeving. Dat noemen we de 4 dimensies van palliatieve zorg. Als op 1 van die terreinen of op meerdere van die terreinen complexe situaties spelen, dan vraag je op tijd een palliatief team. En wat is dan op tijd? Nou, dat is natuurlijk, dat is soms een beetje een zoektocht. Kijk, eigenlijk is palliatieve zorg helemaal niet alleen voor de laatste 3 maanden van iemands leven. Palliatieve zorg is eigenlijk al aan de orde op het moment dat deze vrouw wellicht zich al presenteert met haar eierstokkanker. Maar goed, dan is het nog de hoop op genezing. Maar zeker op het moment dat de ziekte terug is gekeerd. En dan heeft zij, hoor je toch tussen alle regels door, wel een situatie waarin ze zich bijvoorbeeld zorgen maakt over haar kinderen en over Nou, ik vul daar van alles in, hè, want die jongens die zijn er niet. Maar waarom zijn ze er niet? Ontlopen ze de situatie? Hoe praten de ouders ermee? Nou, dat zou voor mij een reden kunnen zijn om te zeggen van ik vraag toch het palliatief team om ook eens met deze mensen te praten en hun handvatten te geven hoe dit met hun kinderen verder te bespreken. En in het palliatief team is ook het maatschappelijk werk onderdeel van het multidisciplinaire overleg. Dus dan vraag je het palliatief team om met deze mevrouw een gesprek te hebben, verder te inventariseren waar wellicht problemen liggen. Dat wordt dan in een multidisciplinair overleg besproken, waarin van allerlei kanten adviezen kunnen komen en dat koppel je dan weer terug naar de patiënt of zet je in gang.
Als u kijkt naar een patiënt, u heeft heel grote verschil in hun achtergrond en hun cultuur en hun religie. Hoe neem je dat mee in uw praktijk?
Ja, met respect voor ieders achtergrond en cultuur. Ik vind het ook echt oprecht heel leuk dat je met allerlei soorten mensen omgaat. En of ze nou een zeg maar van een al eeuwenoude Nederlandse oorsprong hebben of vanuit een migratieachtergrond komen. Dat op zichzelf maakt het ook eigenlijk helemaal niet per se uit. He, ook in Nederland hebben we natuurlijk religieuze stromingen die op sommige punten wel het lastig vinden om de boodschap te horen dat iemand niet meer behandeld kan worden. Maar ja, dat is wel iets wat bij mensen met een migratieachtergrond ons wel heel erg bezighoudt. Dat het bespreekbaar maken van we kunnen nu niet meer op de ziekte iets doen, dat kan soms lastig zijn. En het is ingewikkeld, want je wil het, en dat wil ik namelijk vooral niet, je wilt niet generaliseren, want wij zien natuurlijk een hele hoop mensen ook niet. Waar het wellicht thuis allemaal prima rustig verloopt en er helemaal niet een enorme beroep wordt gedaan op het ziekenhuis die nog dingen moet oplossen. Maar ruwweg gezien hebben wij natuurlijk het gevoel dat dat toch vaker voorkomt met mensen met een migratieachtergrond, waar de druk wordt ervaren dat we niet dat het moeilijker is om dat mensen te laten accepteren.
Voor religieuze redden? Of,
Ja, ik denk dat het niet per se religieus is. Het is meer cultureel, vermoed ik. Maar cultuur en religie hebben natuurlijk ook wel nauwe verbindingen met elkaar. En daarom refereerde ik aan het begin aan die film van die Marokkaanse arts. Het is soms zingen mensen natuurlijk ook meer los van hun oorspronkelijke land. En worden ze misschien wel strenger dan er in hun oorspronkelijke cultuur wordt omgegaan met bepaalde zaken. Mijn vader heeft ooit op het punt gestaan om te emigreren naar Canada. Toen hij nog jong was, dat heeft hij nooit gedaan, maar vrienden van hem wel. En dat zijn Nederlanders, die zijn na de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd naar Canada. Ja, die hebben nog een hele andere idee van de Nederlandse cultuur dan waar wij nu heden ten dagen zitten. Nou, zo kan ik me voorstellen dat dat misschien voor een deel ook bij mensen met een migratieachtergrond speelt. Er spelen denk ik nog twee dingen doorheen. Het idee dat wij in Nederland veel meer kunnen dan in het land van oorsprong. En het andere, denk ik, wat er doorheen speelt, is dat wij in Nederland vrij open over dood gaan praten. En dat er toch ook wel een idee bestaat bij andere mensen met een andere culturele achtergrond, dat wij mensen snel dood willen hebben. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar wij praten wel open over, u komt in de komende tijd te overlijden. Dat kan met heel veel klachten gepaard gaan. Dat kan zijn dat we misschien over palliatieve sedatie moeten gaan praten. Helemaal niet met het idee dat we u daarmee dood willen maken. Maar we willen, als wij niet iets anders meer kunnen om uw klachten te verlichten, dan uw bewustzijn te verlagen, zodat u dat niet hoeft te ervaren. Ja, dan is dat voor ons een manier om mensen te kunnen helpen. En dat is helemaal niet zo nieuw. Want het gebeurde vroeger in andere tijden al lang met alcohol en dergelijke. Ik bedoel, er werd altijd geprobeerd om mensen hun klachten niet te laten ervaren. Alleen omdat wij daar open, we praten daar open over. En er is natuurlijk in Nederland de mogelijkheid van euthanasie. En die dingen worden vaak ook met elkaar verweven en soms ook door elkaar gehaald. Ja, waardoor er een soort idee is ontstaan alsof wij al die mensen die niet lang meer zullen leven, maar dood willen hebben. En dat is jammer. Want uiteindelijk willen we allemaal maar één ding. Namelijk dat iemand zo lang mogelijk kan leven. Dat iemand zo lang mogelijk zo goed mogelijk kan leven. Ja, en dat je niet iemand gaat belasten met dingen waar die geen enkel baat meer mee zal hebben. En tuurlijk is er dan wel eens een situatie waarin wij zeggen, we willen dit niet meer doen. In de COVID-tijd was dat natuurlijk vreselijke voorbeelden. Dat we zeiden van, we gaan dit niet doen. En dan gaat iemand op het vliegtuig naar Turkije en dan komt iemand weer zonder beademing terug. Maar men vergeet al die patiënten die ook op het vliegtuig naar Turkije gingen en die niet terugkwamen. Dus er is een enorme kleuring van wanneer er dan natuurlijk een succes is. En nogmaals, ik wil dit even voor alle duidelijkheid echt niet alleen op mensen met een migratieachtergrond dat het daar speelt. Want er zijn ook genoeg Nederlanders die denken dat ze in Duitsland een betere behandeling kunnen krijgen. En die ook niet zien. En dan zijn er natuurlijk echt af en toe mensen waar het wel beter gaat. Maar dus het verhaal van al die mensen met wie het niet aangeslagen is, die horen we niet. En, nou ja, en zo probeer je altijd het beste voor mensen te doen. En als je dat maar bij elkaar blijft zien en dat vertrouwen in elkaar kunt blijven hebben, dan kom je er op een bepaald moment samen wel uit.
Ja. Het is interessant, de denkproces persoonlijk.
Ja, kijk, en het is natuurlijk ook echt zo, je gaat maar één keer dood.
Ja.
Je hebt maar één keer een leven en je gaat ook maar één keer dood. Dus het is ook het is ook best te begrijpen. Maar wat mijn overtuiging is, en want ik ben een heel vrolijk mens en als het alleen maar een diep tranendal zou zijn, dit vak, zou ik het echt niet volhouden. Als je open en eerlijk met mensen praat, met respect en echt probeert te laten zien dat je probeert het beste te doen in al de beperkingen die je ook hebt, die ik als mens heb, die ik als dokter heb, dan kunnen mensen je spreekkamer verlaten door en te zeggen, dat is wat een meneer ooit zei, nou dokter, ik ga elke keer weer zo vrolijk hier de deur uit. Terwijl we het echt over deze dingen hadden in dat gesprek. Hè? Over van, ja, er is een eindigheid in wat ik u kan bieden. Een volgende lijnbehandeling moeten we denk ik niet meer doen. Nou, allemaal die dingen waar we het net allemaal over hebben gehad. Maar het is ook de manier waarop je dan toch probeert iemand te ondersteunen. Dat is echt mijn vaste overtuiging, dat mensen kunnen doodgaan. Dat klinkt gek, het gaat ook niet vanzelf, het gaat ook niet zonder verdriet. Maar we weten het allemaal. We weten allemaal dat we doodgaan. We weten ook allemaal dat als we dood zijn, het leven gewoon doorgaat. Dus het is mijn overtuiging dat we deep down under in ons intuïtie dat gewoon weten. En we kunnen dus, en dat speelt ook voor mij een rol in waar grenzen liggen. Als je, de natuur kan ons soms ook helpen om dood te gaan. En als wij als dokters maar blijven ingrijpen, dan wordt het proces alleen maar soms zwaarder. Dus soms moet je gewoon zeggen, de natuur is ons genadig. En die laat het gewoon nu gebeuren. En wat denk ik speelt, wellicht ook in culturen waar men veel meer vanuit de familie redeneert, is dat de familie de drive voelt om te zorgen dat iemand zo lang mogelijk zal leven. Terwijl in Nederland de patiënt zelf op een gegeven moment zegt, het is genoeg geweest. En dat is ook wat er in de Blue Kaftan gebeurt. Die vrouw zegt, ik wil niet meer. En zij, om door naar haar te luisteren, handel je op de goede manier. En dat mis ik wel, denk ik, met mensen vanuit een andere cultuur. Dat daar de patiënt niet, nou ja, de mogelijkheid heeft of krijgt of neemt om te zeggen, het is voor mij genoeg geweest.
Ja. Over familie gesproken heb ik wel een vraag, want hoe wordt eigenlijk de grens getrokken in de betrokkenheid van de familie? Van oké, nu gaat het echt om de patiënt en niet meer om jullie.
Zij stelt hier, jullie doen het alle twee heel goed. Maar je doet hele mooi. Kijk, dat is natuurlijk een soort eeuwig dilemma. Want er is één ding wat bij mij heel scherp voor ogen staat. Kijk, we zijn dokters, we worden in principe opgevoed om naar de patiënt te kijken.
Ja.
Maar als je in de palliatieve zorgwereld werkt, dan kijk je naar een heel systeem.
Ja.
En als iemand doodgaat, is er natuurlijk één gegeven. De patiënt gaat dood en weet het zometeen niet meer.
De familie blijft.
Maar de familie blijft en moet ermee door. En dat, die balans, ja, dan kan je natuurlijk heel simpel zeggen, ik ben de dokter en ik zorg alleen voor een patiënt. Dat is ook zo.
Mm-hmm.
Dus dat moet altijd bij ons op nummer 1 staan. Maar dat ik kan niet eromheen dat ik misschien dan dingen ga doen waar de familie straks niet mee verder kan leven. Dat wil je eigenlijk ook niet.
Nee.
Dus je wil eigenlijk toch de kool en de geitspaarden, zou ik maar zeggen. Nee, je wil uiteindelijk het voor de patiënt goed doen, maar je wil wel een situatie creëren waarin de familie straks verder kan.
Ja, ja.
En in dat opzicht zeg ik vaak ook, palliatieve zorg is preventieve zorg. Want als je het op een goede manier een heel ziektetraject hebt begeleid, dan denk ik echt dat dat invloed heeft op hoe mensen die dat traject meegemaakt hebben, dus de familie, later hun eigen sterfproces weer gaan beleven. En ook hun ziekteproces wat daaraan vooraf kan gaan.
Mm-hmm. Wij hebben dan nog een vraag over eigenlijk meer de toekomst. Wat zijn uw adviezen aan mensen die geïnteresseerd zijn in het worden eigenlijk van een specialist binnen de palliatieve zorg?
Ja, nou, allereerst kies een mooi vakgebied van waaruit je dat kunt doen. En er zijn er vele, dus kies wat bij je past. En vervolgens doe de scholingen die daarvoor zijn. Er zijn diverse mooie, belangrijke scholingen. Er is een kaderopleiding voor huisartsen, specialisten oudergeneeskunde en waar ook medisch specialisten aan mee kunnen doen. Dat is een 2-jarige opleiding. Die is best pittig. Er zijn ook kortere opleidingen. Maar als je je wil bekwamen in de palliatieve zorg, ga er dan goed voor en doe dan een kaderopleiding. Dat zou heel mooi zijn. Qua scholing, als je echt verder wil met de palliatieve zorg en je wil ook lid zijn van een palliatief consultatie, een consultatieteam palliatieve zorg, ga dan echt voor de maximale scholing en doe de kaderopleiding palliatieve zorg. Nadat je je natuurlijk gespecialiseerd hebt in het vak waar je dan van daaruit gaat werken. Heb je veel meer de behoefte om zelf wat steviger ook vanuit je eigen vak palliatieve zorg te kunnen verrichten, dan zijn er hele mooie cursussen voor die vanuit verschillende kanten worden gegeven. En wat ik echt fijn vind is dat er heel veel meer aandacht is voor palliatieve zorg sinds een aantal jaren. En wij merken dat ook in de groei van het aantal fellows of AIOS'en interne geneeskunde die een stage palliatieve zorg willen doen.
Ah,
en dat is superleuk. Ja,
zeker.
Heel fijn ook. Ja.
Ja.
Heel erg bedankt.
Ja.
Echt heel interessant.
Ja, we willen gewoon heel erg bedanken voor uw tijd en voor deze leuke gesprek over het belangrijke onderwerp. En, ja, ik hoop persoonlijk dat wij deze verhaal kunnen overnemen of overbrengen naar die luisteraars.
Ik heb er alle vertrouwen in. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Als je hebt genoten van deze aflevering, like en deel met je vrienden en collega's. Wij zijn ook te vinden op LinkedIn en Instagram. Zoek maar op Het Ziekenhuis Podcast. En tot de volgende keer.